Welkom bij de bonusaflevering van Autisme Ontrafeld met vandaag Céline Mollink. Want niet alleen zat jij überhaupt in aflevering 1 van het allereerste seizoen van Autisme Ontrafeld. Daarnaast heb ik op een gegeven moment de vraag gesteld van goh, wie moet er nou echt in seizoen 2 komen? Toen werd jouw naam heel vaak genoemd. En er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd in de tussentijd, Céline. Welkom.
Ja, dankjewel. Wat leuk om te horen dat mensen mij genoemd hebben. Ja, leuk.
Wist je ook dat aflevering 1, waar jij dus de gast was, van seizoen 1 nog steeds de best beluisterde aflevering is van het eerste seizoen?
Oh, wauw. Dat wist ik niet, maar leuk. Ja.
Ja, dus het leek me ook heel logisch dat je dan gewoon weer lekker in de eerste aflevering te gast zou zijn. Ik ben heel blij dat je er weer bij bent.
Ik ook, ja.
En de vraag is natuurlijk, hoe is het nu met? Nou, daar kunnen we wel even de tijd voor nemen, denk ik.
Nou, totale andere wereld beland.
Ja, vertel.
Ik denk dat ik, toen we toen opnamen, toen was ik nog niet in verwachting, als het goed is.
Volgens mij niet. Het was 12 oktober 2021 dat die live kwam. Dus het zal beginnen oktober zijn geweest.
Dat hij live kwam en dat het opname ervoor. Dat is net rond die tijd, denk ik, dat ik denk zwanger ben geworden.
Ja.
In ieder geval, ja, vorig jaar april, dus in 22 april, moeder geworden.
Ja.
Dat is allemaal wel, een heel ander leven, laat ik het zo zeggen. Wel heel leuk. En tegelijkertijd, ja. Zoals eigenlijk ieder ouder dat waarschijnlijk zou zeggen, heel leuk. En tegelijkertijd ook, ook pittig.
Ja. Laten we beginnen bij het moment dat je erachter kwam dat je zwanger was. Hoe ging dat?
Ja, dat was dus september 21 moet het zijn geweest.
Mm-hmm.
Met de test eigenlijk heel... Dat was nou al wel wat langer, of langer, maar in ieder geval al wel een tijd... het was wel een wens. En het duurde voor mijn gevoel toch wel enige tijd dat ik dacht, goh, gaat het wel lukken?
Ja.
Het was eigenlijk net een week dat ik dacht, ik ga even een afspraak met de huisarts maken. Want het duurt nu toch best wel lang, zou er iets zijn. En precies in die week... had ik een positieve zwangerschapstest.
Mm-hmm.
Natuurlijk heel blij en ook heel gek.
Dan is het opeens zo.
Klopt, ja.
En wist je het voordat je ging testen? Voelde je het aan dat het gelukt was?
Ja, en dat is wel heel gek om te zeggen, want eigenlijk dacht ik het een paar keer daarvoor ook, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl ik weet helemaal niet natuurlijk hoe dat dan voelt, want het is de eerste keer. Maar toch dacht ik, de keer dat het zo was, dacht ik, ja, dit voelde toch wel anders. Toen leek het alsof ik nog meer zeker wist of zo. Ik dacht, het kan bijna niet anders dan dat hier positief uitkwam.
Ja.
Nu was het toch anders of zo. Ik kan het niet helemaal uitleggen. En nou ja, dat bleek dus ook. Ja.
Ja. En hoe is je zwangerschap geweest?
Ja, die is niet per se uit de boekjes gegaan. Ja, de ene heeft het gewoon, gaat vlekloos doorheen, de ander wat minder. Dus in die zin, ja, fysiek had ik het wel gewoon best wel pittig. Ik kreeg heel veel lichamelijke klachten, maar dat heb ik altijd al heel erg. Dus ik verwacht gewoon dat daarin toch, alles wordt wat weken, dat ik daar toch wat meer last van kreeg.
Mm-hmm.
Dus dat had ik heel erg. Maar mentaal viel me op dat ik juist stabieler werd dan ooit.
Echt waar?
Dus in die zin, ja, dus dat mensen zeggen van, weet je wel, heel erg mood swings en alles. Ik dacht juist echt van, wow, het lijkt wel of ik meer in balans kom. Dat vond ik eigenlijk best wel ook wel weer interessant. Van oké, wat gebeurt daar dan? Wel heel moe en dat soort dingen. Maar ik bedoel echt qua stemming en angsten merkte ik dat ik juist wat rustiger werd.
Ja? Waar merkte je dat dan bijvoorbeeld aan?
Ja, het is gewoon een algeheel gevoel dat je minder snel gestrest raakt van de dingen die gebeuren. Of dat je minder snel van de specifieke dingen als een verandering of iets gaat onverwachts of onduidelijke situaties. Of in ieder geval veel dingen die qua prikkels ook die normaal mij veel meer van slag zouden maken, merkte ik gewoon. Ik kon het niet goed plaatsen, maar ik merkte, hey, normaal zou ik nu echt wel van slag zijn of mm-hmm. heel erg gestrest en dat heb ik nu niet. En tegelijkertijd, het is heel erg dubbel, had ik wel weer heel erg moeite met het overzicht bewaren van, oh god, wat komt er nu op mij af? Wat moet ik allemaal regelen? En daar verzande ik wel weer in.
Ja, ja.
Maar de stemming, die leek wel redelijk... Ja, ik vind het ook niet dat ik helemaal moet uitleggen, maar de stress was minder. Maar op een ander vlak ook wel weer heel erg, dat ik ook wel weer stress kreeg op andere dingen. Ja,
tuurlijk, want het is nieuw, het is super spannend en je kan ook ineens niet meer terug. Ik bedoel, het is niet zo dat je dan nog kan denken, toch maar niet.
Nee. Laat me zeggen, dat wat er allemaal ging komen, daar heel veel stress van. Maar de reguliere autisme dingen of de stressdingen waar ik me normaal zou herkennen, die werden stabieler. Maar inderdaad, alles wat ging komen en het overzicht en de nieuwe dingen, dat nam wel toe, ja.
Ik heb daar wel een theorie over. Ik had daar laatst namelijk ook een keer een gesprek over met iemand dat ik het idee heb dat het fenomeen moederinstinct dat dat niet pas begint bij de geboorte. Maar dat dat al ontstaat op het moment dat je zwanger bent.
Ja.
En dat dat dan toch een stukje moederinstinct geweest is die jou al wat rustiger, misschien rationeler maakt. Omdat ja, het is een bepaalde overlevingsstrategie natuurlijk die je erbij krijgt. Ja. Omdat zo'n kindje dan opeens je hele wereld wordt en je er alles voor over hebt om die veilig en warm te houden. Ik denk dat dat al ontstaat bij de bevruchting.
Zeker, ja. Weet je, je brein maakt allerlei veranderingen door. Je lichaam bereidt zich al voor. Dus alles, ja, het gaat al aan op zo'n moment. Dus zeker, en hormonen kunnen daarin ook een beschermende factor zijn. Dus...
Ik was zelf, 18 jaar geleden, 19 inmiddels, want toen was ik natuurlijk zwanger, echt een hormonaal beest.
Ja?
Ja, het was één grote hormooncircus. Ik had veel meer honger en ik was veel meer aanwezig. En ik had mood swings die van links en naar rechts gingen. En ik was emotioneel en ik rook veel meer. En ik had echt zoiets van, wat is dit? Wat gebeurt er allemaal?
Wow, ja.
Had jij dat ook met sommige dingen? Dat je het gevoel had dat die hormonen opeens heel erg aanwezig waren?
Ja, wel wat je zegt van ik rook veel meer. Dat ik echt misselijk kon worden van geuren. En bepaald eten gewoon niet kon eten vanwege de geur. Ik heb er normaal al wel wat gevoeligheid voor. Niet heel extreem, maar dat werd nu inderdaad wel heel extreem. En qua emoties inderdaad meer dat je zegt dat je sneller gewoon verdrietig wordt om dingen. Of dingen die je ziet, een film of zo. Dat soort dingen bedoel je? Dat je dan heel snel emotioneel raakt?
Ja.
Ja, dat soort dingen merkte ik ook wel. Maar niet echt de mood swings. Of dat mijn partner midden in de nacht, weet ik veel, een reep chocola moest halen. Of gurken of zo. Dat had ik dan weer niet. Had jij dat wel?
Ja, ik had ook echt wel hele gekke cravings. Ik vooral in het begin, de eerste paar maanden, was het heel erg rauwkost. Dat ik daar trek in had. Terwijl dat had ik normaal echt nooit. En toen op een gegeven moment werden dat gebakken uien.
Oh.
Ja, gewoon een bakje vol met gebakken uien. Ik liep een keer op een beurs en was er helemaal achter in de hal was er een steentje. En die waren hamburgers aan het bakken en die hadden dus ook gebakken uien. Nou, ik werd helemaal gek, hè. Ik moest er naartoe en dan gewoon vragen, mag ik een bakje gebakken uien alsjeblieft? Die mensen kijken. Wat is het met die vrouw? Oh, dat vond ik zo lekker. Ja, en, maar dat schijnt ook een naam te hebben, maar ik weet dus even niet meer hoe dat heet. Ik had ook dat ik bordkrijt wilde eten.
Oh, wauw. Dat is wel een bijzondere, ja.
Het schijnt iets met je kalkgehalte te maken te hebben. En potgrond.
Echt?
Ja. Wow. Dat ik dacht, oh, daar zou ik best wel een hapje van willen nemen. Maar dat schijnt te maken te hebben met bepaalde tekorten die je dan in je lichaam hebt. Ja, gek, hè? Ja, jij had dus geen trek in potgrond?
Nee, geen trek. Wel in trek gewoon in heel veel eten, dat wel. En afkeer tegen sommige dingen zoals kipfilet, daar kon ik gewoon niks meer mee. Daar kon ik van walgen. En bepaalde geuren, maar niet zoals jij nu zegt over potgrond en dat soort dingen, krijtjes. Nee.
Oké. En toen ging je dus die zwangerschap in en je lichaam verandert. En dan komt het moment van bevallen komt uiteindelijk steeds dichterbij. In het begin denk je echt, nou, wat duurt dit lang? En dan opeens is het bijna zover. Had je het gevoel dat je goed voorbereid was?
Dat dacht ik. Op alle scenario's dacht ik voorbereid te zijn. Ik wilde alles uitzoeken, dus ik was alle informatie, hè, wat ik met veel dingen gewoon allemaal aan het uitpluizen. Ik ging allerlei, weet je, een zwangerschapscursus van oké, hoe ga ik dat dan doen met bevallen en een bevallingsplan. En ik weet natuurlijk, alles gaat nooit zoals je het wil. Maar ja, mij helpt het als ik gewoon alle scenario's een beetje doorlopen, weten wat er allemaal kan.
Ja, en wat was je plan?
Nou, mijn plan was in principe om, op een natuurlijke manier, dat hoop je dan te bevallen. En nou ja, dat wel in het ziekenhuis, want ja, thuis, dat was niet mijn ding. Ik wilde wel gewoon op de goede plek zijn. En nou ja, dat is helemaal doorlopen van welke stappen neem je dan, allemaal van die webinars bekeken. En ik was ik had mijn stuit gebroken, dus ik was gevallen van de trap.
Oh.
Dus ik kon al niet echt op de rug, dus ik moest al kijken van wat zijn andere poses om aan te nemen. Ja, dus daar was ik wel mee naar aan het kijken. En wat mogelijkheden, weet je, zoals bijvoorbeeld een bad zou je kunnen. Nou, dat had niet direct mijn voorkeur voor te veel gedoe of zo in mijn hoofd. Ja, dus dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk was ik 6 weken te vroeg aan de beurt. En ging alles anders.
En hoe wist je dat het gebeurde? Dat het moment was dat je kindje ging krijgen?
Nou ja, ik wist het zelf pas toen de dokter zei, je kind moet nu gehaald worden. En toen was ik eigenlijk al in het ziekenhuis en met de ambulance opgehaald met sirenes. Dus het was een beetje een... Ik was net één dag met verlof. Ik ging er al heel kwakkelend erin, want ik had inderdaad mijn stuit gebroken. Ik had veel fysieke klachten. Ik zat in een rolstoel. Ik had corona heel heftig gehad. Mogelijk omdat ik zwanger was, dat het wat extremer was. Dus ik ging mijn verlof en ik dacht, oh, even een aantal weken tot rust komen. De volgende dag, ja, ik kreeg heel heftige buikpijn. Echt extreem buikpijn. En ja, ik had altijd wel iets in de zwangerschap. Dus ik dacht, er is weer iets. Ik dacht niet, het is iets ernstigs, maar ik dacht, er is weer iets. Ik heb weer gewoon iets. Dus, verloskundige gebeld. En die hoorde al aan mijn signalen van, oké, die stuurde gelijk een ambulance. Nou ja, zodoende ambulance naar het ziekenhuis meteen. Nou ja, en toen binnen een mum stonden er al 10, 15 mensen klaar om me op te vangen en te onderzoeken en allerlei dingen aan je te plakken en overal te kijken waar ze maar konden kijken. En nou ja, er gebeurde heel veel. Over prikkels gesproken gebeurde er heel veel. En er werden me allemaal vragen gesteld en aan me gezeten. En natuurlijk, ja, dat moet, want die mensen zijn ook allemaal in de stress. Mm-hmm. Terwijl ik nog niet door had van wat is hier aan de hand. Nou ja, en toen bleek dat zij dus het vermoeden hadden dat mijn placenta losliet, wat ook... Het geval bleek, maar dat moesten ze dus heel snel concluderen op de echo ook, omdat het dan heel snel kan gaan. Als je placenta loslaat, dan verlies je eigenlijk de connectie met het kind, jij als moeder, en de voedingsstoffen en de zuurstof en alles. Dus dan, dat is gewoon niet goed en dan moet het kind gewoon zo snel mogelijk eruit. En dat is dus ook wat ze gedaan hebben. Dus op het moment dat de gynaecoloog tegen mij zei, je kind moet er nu uit, was ik nog helemaal niet bezig. Ik denk omdat er zoveel gebeurde met dat het misschien wel eens zou gebeuren. Ik was er meer in een beetje in een verwarde toestand van, waar ben ik beland? En ja, ik had nog niet eens heel veel stress.
Maar ook niet het idee van, nou, als ik strakjes dezezelfde deuren weer uitga, dan heb ik mijn kindje in mijn armen natuurlijk.
Nee, er was helemaal geen ruimte om na te denken. Dit gebeurde alles in een paar minuten. En toen was het ook gelijk, het moet eruit. Dus nou ja, eerst even weerstand en huilen van, nee, dit kan niet. En nou ja, je kan het niet verwerken, want je moet mee. Mensen zitten een soort van, te pushen klinkt het negatief, maar ze willen wel dat je opschiet. Dus dan moet je je overgeven. Ja. Nou, dan ga je de OK in de stroomversnelling en dan halen ze de baby en dan is die binnen 10 minuten ter wereld.
Maar in principe heb je op zo'n moment dan überhaupt een zeggenschap? Wat als jij had gezegd, ik wil het niet?
Ja, goede vraag, geen idee. Ja.
Dat vraag ik me dan af.
Ja, dan is het ziekenhuis natuurlijk verantwoordelijk voor het moment dat ik... Ja, dat is een lastige. Ik denk dat je in sommige situaties dat ze dan misschien... ik weet niet wat ze dan gedaan hebben als je zegt, ik weet het niet.
Lastig. Kon je dat met je autistische brein hebben?
Nou ja, ik had wel het gevoel, kijk, want het is sowieso een hele bizarre situatie. Ook voor mijn vriend, die was ook in totale paniek en chaos. Dus ik dacht, volgens mij gaat je brein gaat gewoon iets doen. Wat het autisme een soort van overstijgt. Ja, weet je wel, je hebt het wel, maar het is een soort van adrenaline overlevingsstand. En dan ga je gewoon mee in alles wat er gebeurt. En dan word je een soort van geleefd. En dan kan je bijna niet anders dan... Ja, het is een beetje alsof je daaraan overgeeft, zeg maar. Dus het is wel heel heftig. En tegelijkertijd gaat het ook gewoon zo. En ik weet niet of mijn brein het moeilijker vond om dit te verwerken dan een gewone bevalling met een en er ineens in één keer een kind.
Ja, misschien in de zin dat vaak voor mensen met autisme plotselinge en heftige veranderingen kunnen zorgen voor meer stress. Misschien iets meer dan bij een neurotypisch persoon. Alhoewel, precies wat jij zegt, zo'n grote stap is natuurlijk voor iedereen heftig. Maar als dat iemand is die neurotypisch is en normaal gesproken misschien iets beter om kan gaan met veranderingen, kan ik me voorstellen dat je af en toe misschien even een soort van error in je hoofd had. Wat is dit allemaal?
Zeker, echt klopt, tuurlijk. Het was enorm stressvol en heel veel error. En tegelijkertijd ergens ook wel weer daarna dat je in het ziekenhuis allemaal wel heel duidelijk, weet je wel, ontstaat ook alweer een heel structuur en een soort van duidelijke communicatie en erbovenop. Dus het gaf tegelijkertijd ook wel weer heel erg houvast. Want je leeft dan een paar weken in het ziekenhuis en daar zit eigenlijk een hele duidelijk patroon en structuur in. Ondanks dat het natuurlijk heel naar is allemaal, gaf dat ook wel weer een beetje een soort van... Dat ik een beetje daardoor wat sneller terug kon komen in een, iets rustige vaarwater of zo. Maar zeker, het was niet te bevatten. En mogelijk heb ik daar ook nog wel, duurt het ook wel lang voordat je er weer bovenop komt. En ben ik daar ook wel extra van de leg geweest. Maar ja, ik vind het moeilijk omdat het zoiets geks is geweest. Ja, hoe is dat dan nog met het autisme te verhouden? Want het is gewoon echt iets geks om überhaupt te verwerken.
Ja, snap ik. Ja. En je hebt natuurlijk van tevoren zo'n soort van romantisch beeld van dat het kindje dan eruit komt en dat je het vastpakt en het naar je kijkt en dat je dan denkt, oh, dit is hem. Maar dat ging natuurlijk bij jou ook compleet anders dan dat je had bedacht.
Ja, heel eventjes konden ze me bij me voor me houden om even te zien. Een paar, ja, nog geen halve minuut denk ik. En toen gelijk naar de neonatologie, zeg maar. We moesten allerlei snoertjes en dingetjes. En toen konden we hem later wel weer opzoeken. Maar ik ben ook wel heel erg snel, en dat doet mijn brein misschien ook wel, geneigd om te denken, ja, dit is dan nu de situatie of zo. Ja, en ik weet dan ook niet, misschien gelukkig in dit geval, hoe anders. Ja, en ik had ook niet een heel rooskleurig iets van tevoren, want ik vond het wel heel erg ook wel beangstigend. Een bevalling op zich vond ik van tevoren ook wel heel beangstigend. Ja. Van hoe gaat dat? En hoe gaat het dan bij mij? Wanneer begint het bij mij? En hoe lang duurt het dan? En dat had ik ook allemaal. Dat maakte mij ook wel heel erg onrustig. Dus ik had niet zoiets van, oh, geweldig.
Ja, de onvoorspelbaarheid, hè? Dat weet ik ook nog wel, ondanks dat het zo lang geleden is, dat die onvoorspelbaarheid echt bijna ondraaglijk werd. En dat ik bijna de neiging had om af te dwingen dat ik ingeluid zou worden, zodat ik dan in ieder geval wist op welke dag het dan zou gaan gebeuren of zo. Dat ik zo die behoefte aan controle had. En ja, dat is er niet. Je hebt gewoon letterlijk niks onder controle. Het komt wanneer het komt en het gaat zoals het gaat. En daar moet je je dan maar aan overgeven. Ja, vreselijk.
Ja, dat vond ik ook het meest. Hè. Het is dan niet zo ver gekomen, maar wel al ook toen al van, oh jee, hoe gaat het en wanneer en hoe. Daar kon ik zo in mijn hoofd mee bezig zijn. En dat kun je nergens opzoeken. Maar dan kan je dus wel alle mogelijke scenario's, en stel dat dit, kun je dat doen. Ja, ga je het op die manier een beetje voor jezelf proberen, ja, overzichtelijk te maken of zo.
En hoe lang heeft hij in het ziekenhuis gelegen? Mag ik zijn naam noemen trouwens? Ja, het is zo'n mooie naam, Rohan.
Rohan, ja. Ja, die hadden we dus nog niet, die naam, op dat moment. Want we waren nog aan het wikken en wegen. En ik dacht, ik heb nog een week of zes. Hè. Maar ruim 3 weken. Dus gelukkig kon die met, hij is met 34 weken geboren. Dus met 37 weken iets daarover kon die gelukkig naar huis. Dus het ging ook wel redelijk goed, hoor. Dus het is ook best goed gegaan.
Ja, dat klinkt wel alsof het redelijk snel is, want 6 weken te vroeg is best wel een dingetje.
Ja, maar gelukkig is het ook wel een beetje een punt wat je voorbij bent. Een soort van dat het over het algemeen alles wel goed. Het laatste weken zijn vooral ook om nog te groeien. Natuurlijk, het een en ander moet nog wel echt helemaal gefine-tuned worden. Maar het is gelukkig in die zin nog een redelijke. Als je nog eerder zit, dan wordt het wat lastiger, zeg maar. Dus in die zin, al verschilt het per kindje natuurlijk. Hè. Sommige kinderen zijn met 34 weken en moeten langer in het ziekenhuis liggen. Ja. Dus.
Maar gaf dat je dan wel een beetje rust op dat moment dat je dacht, oh, ik ben in ieder geval die 34 weken, ben ik voorbij. Die 28 heb ik gehad, die 30 heb ik gehad. Kon je op dat moment rationaliseren van, nou, waarschijnlijk doen ze longetjes het wel gewoon goed. Of ben je daar dan helemaal niet mee bezig op zo'n moment?
Ik heb nooit gedacht, terwijl het natuurlijk een optie kan zijn, gedacht dat er misschien een vroeggeboorte zou. Voor iemand die alles uitpluist, heb ik daar niet bij stilgestaan of zo. Omdat ik, ik bedoel, natuurlijk, het gebeurt wel eens, maar op de enorme manier heb ik daar niet bij stilgestaan. Dus ik heb nooit gedacht, wel altijd bijgehouden via de app van, oh, wat gebeurt er nu? Maar nu niet van, oh, als het nu geboren wordt, dan.
Nee, tuurlijk niet. Wat goed.
Dat zou ik waarschijnlijk nu wel gaan doen als, hè, stel dat ik weer mogelijk zwanger zou raken. Hè, als dat gebeurt, dan waarschijnlijk kijk ik daar dan heel anders naar.
En heeft dat, dat je placenta dan, zeg maar, bijna losliet, nog gevolgen voor eventuele vervolgzwangerschappen? Want ik weet daar eigenlijk helemaal niks van.
Ja, er is een groot risico, maar toch kunnen ze de oorzaken, dat klopt dan in mijn hoofd ook niet, de oorzaak kunnen ze niet vinden waardoor dit gebeurd is. Maar wel heb ik een groot risico dat het weer kan gebeuren. Het hoeft niet. Mm-hmm. En daarom moet ik gelijk, hè, stel er zou weer een zwangerschap zijn, meteen onder behandeling in het ziekenhuis om dat goed te kaderen. Ja. Maar dan denk ik, ja, je hebt een groot risico, maar op basis van wat? Ja. Want we weten ook niet hoe het komt. Maar goed, dat moet ik dan zien te verwerken in mijn hoofd.
Ja.
Maar dat kan. Maar dat hoeft dus ook gewoon helemaal niet zo te zijn.
Nee, precies. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. Dat als je nog nooit een miskraam hebt gehad, dan ben je zorgeloos zwanger. Wat ik dus met Damien had. Ja. Hè? Damien's zwangerschap was mijn eerste zwangerschap. Damien's zwangerschap klinkt een beetje gek, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja,
toen ik zwanger was van Damien, dat was mijn eerste zwangerschap. Ik ben geen seconde bezig geweest met dat het überhaupt mis kon gaan. En ik was echt, toen ik 3 maanden zwanger was, al kleertjes aan het kopen en allerlei dingen die je dan nodig had, was ik gewoon echt al in huis aan het halen. Ik was helemaal niet mee bezig. En daarna heb ik een miskraam gehad. En ik merkte dat vanaf dat moment, en ik bedoel, mijn hele vruchtbaarheidsverhaal is nou, daar ga ik ooit nog een keer een boek over schrijven. Ik heb uiteindelijk bijvoorbeeld nu alleen met mijn man Pijke samen al 5 kindjes verloren. Dat vanaf de eerste keer dat ik zeg maar een miskraam had, daarna ben ik nooit meer zorgeloos zwanger geweest. Dat is echt er verandert psychologisch iets bij je. Dat kun je niet meer loslaten.
Nee. En miskraam heb ik dan gelukkig in die zin geen ervaring meer. Maar ik bedoel, als ik jou dan zo hoor, dan denk ik, jeetje, dat is ook wel pittig.
Ja.
Ja, vanzelfsprekend dat je daar dan continu op gefocust bent als je dan weer in verwachting bent.
Ja, maar dan in die zin is het wel in ieder geval fijn dat je niet van tevoren al weet dat dat weer 100% zeker gaat gebeuren. Maar het kan natuurlijk ook gewoon helemaal goed gaan als je weer zwanger zou raken. En dat er dan gewoon helemaal niks aan de hand hoeft te zijn met de placenta op dat moment. Ja, ik weet wel dat het een soort fenomeen is waar gewoon nog niet zo heel veel over bekend is. Hoe dat nou precies zit en hoe dat dan ontstaat.
Het is zeldzaam en dan wordt er misschien nog niet zo vaak misschien onderzoek naar gedaan. Of...
Ja, oké. Okay, en dan op een gegeven moment mag Rowan naar huis.
Ja.
Had je toen nog kraamzorg thuis?
Nou, dat was ook een heel gedoe, want het blijkt dat je dat dan geen recht meer op hebt. Maar ik had zoiets van, ik met mijn brein en dan ook nog deze situatie erbij, heb ik nu geen recht meer. Want dat had je dan in het ziekenhuis eigenlijk een soort van gehad. Maar ik denk, ik weet nog helemaal niet hoe het is om thuis te zijn. En ze wisten bij de kraamzorg ook van mijn autisme, dus ik zou al 2 dagen extra krijgen. Want dat kan je dus, voor de mensen die dat misschien willen weten, ook een soort van indicatie dat je wat extra krijgt. Zoveel uur. Volgens mij kwam dat niet op 2 dagen. Maar dat verviel eigenlijk op dat moment.
Omdat je langer in het ziekenhuis geweest bent.
Ja, dus zo'n regel. Na zoveel dagen, dan vervalt het. Dus als je met je kindje 2 dagen in het ziekenhuis bent, geldt het al voor als 2 dagen kraamzorg. En dan gaat dat alweer af van je kraamzorg.
Dat is toch raar?
Ja, dat zien ze al als een soort van zorg. Vanuit de verzekering. Terwijl in die zin wordt hij daar ook verzorgd. Maar je weet helemaal niet hoe het is om thuis met je kindje te zijn.
Nee, het gaat toch juist om die overgang, dat je als je vanuit het ziekenhuis, even zelfs als het gewoon goed gegaan is, je kindje is geboren, je gaat dan naar huis, dan gaat het toch juist om thuis alles te doen zoals je gewend bent en daar een routine op te bouwen. Ja. Ik vind het zo raar.
Ja, verzekeringen worden ook steeds lastiger, want er zijn dus wel wat pakketten die een soort, ik ben het woord nu even kwijt, toen was ik daar de hele tijd mee bezig, toen wist ik het nog, een soort van extra iets aanbieden. Maar dan moet dat wel in je pakket zitten. En dat zit steeds minder in pakketten. Dat is dus een soort van, volgens mij couveuse nazorg, geloof ik. Dus op het moment inderdaad, als je kindje dus in het ziekenhuis heeft gelegen, kun je nog wat extra krijgen. Nou, toen heb ik toch met mijn verzekering gebeld. En toen hebben ze een soort van regeling nog kunnen treffen, dat ik dus 2 keer 3 uurtjes toch nog kreeg bij thuiskomst.
Wauw, 2 keer 3 uur. Wauw.
Ja. Dus ik heb die vrouw toen echt bij wijze van voor me neergezet. En ik dacht, oké, ik ga nu alles aan jou vragen. En een paar specifieke belangrijke dingen die ik gewoon even wil doen. Ja. Dan maar gewoon, ik dacht, koffie mag je krijgen, maar daarna snel door.
Ja, niemand heeft tijd. Ja.
Dus zo uiteindelijk gedaan. Ik moet zeggen, toen, het was fijn dat dat nog wel even kon, laat ik het zo zeggen.
Ja, snap ik. Ik weet nog wel dat ik thuis kwam en dat de kraamverzorgster er was. Ria, als je luistert, ik mis je nog steeds. Ik had echt gewoon Mary Poppins. Dat was echt gewoon de beste kraamverzorgster ter wereld. Oh. En die ging weg om 5 uur. En ik was helemaal in de war. Ik dacht, maar hoezo? Hoe bedoel je? Je gaat weg. Het wordt avond en moet ik dat dan alleen? Ik snap het niet. En moest ik huilen. Ga je weg? Hoe dan? Helemaal in paniek. Ja. Maar dat is voor jou, denk ik, ook wel even heel erg spannend. Want je komt thuis van alle slangetjes af, van alle medische hulp, maar ook het toezicht.
Ja.
24 uur per dag.
Ja.
Dat moet je dan allemaal zelf gaan doen.
Klopt.
Jemig.
Ja, dat gaf wel heel veel stress. Want ik dacht echt van, in mijn wereld was het al zo van, het ziekenhuis verzorgde hem. Dat is natuurlijk ook wel gek. Ja. Want je bent als ouder, maar daar kon je ook weer op terugvallen. En nu was het in één keer, oh jeetje. En nu, dat merkte ik dat ook wel rust gaf. Want ik kan bij alles heel snel, als ik het niet weet, stress krijgen. En dat gebeurde dan nu ook. En vooral, je denkt, alle snoertjes zijn eraf. Dat hij ook weer de eerste nacht nog een verhoging kreeg. Dat ik dacht, oh my god, weet je wel, wat moet ik hiermee? En stress. Mm-hmm. En nou ja, weet je, sowieso ben ik altijd daartoe geneigd. Maar vanaf dat moment ook wel. En nog steeds ook, ik zoek gewoon alles wat ik zie op. Als het maar enigszins afwijkt van het normale. En dat zijn soms dingen die belangrijk zijn, maar heel vaak dingen die je helemaal niet moet opzoeken, omdat het gewoon niet op te zoeken valt. En het gewoon, ja, maar dat geeft me dan een soort van houvast. En dat is wel iets wat ik heel veel nog steeds doe. Maar dat we ook heel erg vastklampen aan informatie.
Ja.
En toen dus ook heel erg deed, ja.
Ik denk dat je überhaupt niet heel veel moeders gaat vinden die de baby mee naar huis genomen hebben en niet de eerste nacht 25 keer zijn gaan kijken of het kindje nog ademt. Maar helemaal als je uit een soort van onveilig gevoel en een beetje met spannend idee dan weer naar huis gaat. Het lijkt me echt heel pittig. Ja. Heeft het, ja, het is altijd een beetje een domme vraag natuurlijk, want natuurlijk heeft het je veranderd. Maar in welk opzicht heeft het moeder zijn jou veranderd?
In veel dingen en andere dingen ook weer niet. Het is niet, weet je, soms mensen zeggen wel eens, je wordt helemaal een ander persoon. In die zin denk ik niet dat ik een ander persoon ben. Misschien neem ik het dan te letterlijk. Maar wel, ja, toch ook wel weer heel veel veranderingen ervaar. In de zin van dat ik me om heel veel dingen wat minder druk kan maken. Mijn kind staat nu zeg maar bovenaan. Dus het is, en dat helpt aan de ene kant relativeren met andere dingen. Kan ik natuurlijk heel veel onrust krijgen door wat er, mijn zoontje dingen zijn of onduidelijkheid of dat. Maar ik kan wel sneller andere dingen aan de kant zetten. Of meer prioriteiten stellen waar ik altijd zoveel moeite mee heb.
Ja.
Want dat is gewoon wat telt. Natuurlijk, andere dingen moeten ook gedaan worden. Maar de keuze is makkelijker gemaakt of zo. En dat geeft ook alweer weer wat rust. Tuurlijk, ik raak overprikkeld en vermoeid. Hè, welke ouder dan ook weer niet. Maar ik merk wel dat het ergens iets houdt je op de been. Mm-hmm. Om toch door te blijven gaan. Terwijl aan de andere kant zou ik denken, jeetje, ik zou nu in een andere situatie zonder kind al lang, weet ik niet waar ik zou zijn beland. Dan was ik misschien al wel uitgevallen. Of dan iets zorgt ervoor dat je toch doorgaat of zo.
Ja.
Dat merk ik wel. Hoe hard hij ook huilt. Ik dacht van, hij gaat misschien zo hard huilen en dan heb ik zoiets van, oh jee, wat, weet je, dat ik misschien uit wanhoop iets doe wat helemaal niet, ja, niet dat ik hem iets zou aandoen, maar meer van dat ik er niet voldoende voor hem zou kunnen zijn, dat ik dat bijvoorbeeld niet trek.
Ja.
Maar ik merk zelf wel, ook al doe ik mijn koptelefoon op, dat kan ook, maar dat ik gewoon duidelijk voor mij is, ik ben er gewoon voor jou, continu.
En je kijkt dan hoe dat het beste past bij wat jij op dat moment ook voelt en ervaart.
Ja.
Want de ene keer zal je je koptelefoon nodig hebben omdat je al overprikkeld bent. En de andere keer heb je het misschien wel helemaal niet nodig en kun je het ineens heel goed hebben als het niet te lang duurt.
Ja, en dan kan ik een ander geluid bij wijze van 5 minuten later totaal niet hebben. Maar dan lijkt het alsof ik van hem alles of echt heel veel kan hebben. En nou ja, als ik vervolgens zit te eten en mijn vriend is aan het smakken, dan denk ik, oh my god, wat, dit trek ik dan weer niet. Dus het is heel gek hoe dat een beetje zo geprogrammeerd is. Maar dat is dan inderdaad wat jij ook zegt. Je wordt al een soort van, op geprogrammeerd.
Ja, wij hebben het er vorige keer volgens mij ook wel een beetje over gehad. Maar ik ben zelf dan bijvoorbeeld iemand, ik ben heel rigide. Ik ga heel goed op structuur en methodisch werken en dingen die allemaal kloppen. En nou ja, als je iets kan vergeten in het leven, dan is het dat allemaal. Ja. Vanaf het moment dat je een babytje in huis hebt. Hoe ging dat bij jou?
Ja, dat is nog steeds heel lastig. En het feit is ook nog dat ik blijkbaar ook nog een kind heb.
Wacht even, Celine. Ik hoor opeens heel veel herrie buiten. Ik ben afgeleid. Oh, eerste maandag van de maand.
Oh ja, ik hoor hier nog niks.
Niet?
Oh, dan moet het zo ook komen.
Want het is bij jou toch ook 12 uur?
Ja, maar misschien dat er een paar seconden tussen zit.
Hoor je hem bij mij of niet?
Nee.
Wat een herrie. Nou, stop er eens mee. Ik heb ook wel het idee dat wij echt bovenop zo'n ding zitten waar het uitkomt. Alhoewel, ik heb er nog nooit één gezien. Weet jij hoe dat eruit ziet?
Nee, goede vraag. Ik heb ook geen idee. Nee. Waar komt dat vandaan? Je zou er maar naast wonen of zo.
Oh, vreselijk.
Oh, nu begint hij hier.
Oh, fijn. En dan op het einde hoor je zo. Ik weet ook helemaal niet meer waar ik het over had.
Yeah.
Oh ja, ik weet het weer. Rigiditeit en structuur.
Ja.
Nou, top daarmee. Ja. Nou, we kunnen weer.
En door.
Ja, de rigiditeit hadden we het over en de structuur.
Ja, tuurlijk. Ik ben heel erg van de structuur en overzicht. En ik merk ook juist door de stress en, of stress, weet je, door dat baby, alles wat erbij komt, heb ik meer overzicht nodig, word ik eigenlijk meer rigide. Dat is dan wel wat lastiger, want dan vind ik het moeilijk om af te wijken van van bepaalde regels. Maar ik heb ergens ook, nou ja, of het geluk is of niet geluk, of gewoon heel veel pech. Maar de opvang zegt ook elke keer, oh, er is geen structuur in te krijgen, hè? Oftewel, ik heb een baby die gewoon, ja, met slapen ook wel wat ingewikkeld is en moeilijk in slaap komt. En het is elke dag bij hem anders van, oh, slaap je wel of slaap je niet? Of hoe lang slaap je? En moet ik wel weer met je in de auto omdat je niet slaapt? Dus dat zit ook niet mee. En aan de andere kant maakt het je misschien ook wel, zorgt het ook voor dat je wat minder zelf in die structuur komt, waardoor je ook weer wat flexibeler wordt, want je moet steeds zoeken naar oplossingen.
Ja.
Dus het is twee kanten. Aan de andere kant is het natuurlijk ook heel vermoeiend. En ik probeer, en dat doe ik ook los van überhaupt het leven met autisme, zeg maar, onvoorspelbaarheid voorspelbaar te maken. Dus ik ga er eigenlijk al vanuit, het wordt niet wat. Of ja, weet je, hij gaat niet in de middag slaap 2 uur doen. Dat gebeurt nooit. Ik mag al geluk hebben als het een half uur is. Of ik mag geluk hebben als. En nou ja, dat helpt dan, want je verwachting is ook anders. En als je verwachting heel hoopvol is en het wordt niet nagemaakt en je hebt allerlei dingen bedacht die je dan in die tijd ging doen, ja, error en last van. Dus dat probeer ik wel heel erg. Ja, met heel veel dingen eigenlijk de onvoorspelbaarheid maar voorspelbaar te maken. En dan maar zoeken naar oplossingen. En daar word ik wel gelukkig wat flexibeler in, want je moet wel. Ja. Maar ja, energie kost het zeker, ja.
Ja. En heb je ook wel eens momenten gehad dat je dacht, ik kan dit niet?
Nou, aan het begin denk ik vooral dat ik moest opnieuw mezelf uitvinden. Het leek alsof ik opnieuw een beetje mijn autisme moest accepteren. Het heeft enkele maanden, daar had ik daar wel last van aan het begin, dat ik dacht, oh ja, nu merk ik. En dat merk ik nog steeds, maar dan kan ik het iets beter accepteren dat ik toch ook wel weer mijn beperking had ik al. Maar ik bedoel dat ik dan wel eens dacht van, oh ja, andere moeders die kunnen dit wel of die doen dit. En ik moet het uit mijn tenen halen en niet dat zij dat niet moeten. Maar ik had gewoon zoiets van, ik moet me toch ook weer bij dingen gaan neerleggen. En sommige dingen lukken mij niet of daar heb ik weer meer last van. Of dat vond ik wel, ik moest opnieuw weer zo'n stukje acceptatie in. Ik weet niet of je dat ook herkent.
Ja, zeker.
Ja, opnieuw moet accepteren van oké, ik moet ook gewoon weer roeien met de riemen die ik heb. En misschien kan ik niet alles wat ik zou willen. Ik moest een soort van even opnieuw of zo.
Ja.
Dus dat had ik wel aan het begin. En niet zoiets van ik kan het niet, maar wel dat ik dacht, jeetje, hoe ga ik dit allemaal voor elkaar krijgen? Maar goed, het is ook een kwestie van tijd. Want toen ik weer aan het werken, hoe ik het had bedacht, weer opbouwen, dat liep ook anders. Ik had ook veel meer tijd nodig. Dus het is soms ook jezelf gunnen, de tijd gunnen, waar ik ook niet zo goed in ben, maar nu wel beter wordt. En een beetje meegaan en dus die verwachtingen niet hebben van ik kan na 4 maanden weer aan het werk of wat dan ook. Maar toch een beetje op zijn beloop laten hoe lastig dat ook is.
Ja, ja. En dat is vreselijk lastig, maar ik denk ook dat het heel goed is dat je dat zo zegt. Dat het ook gewoon oké is als je daar de tijd voor neemt. Want of je nou autisme hebt of niet, mijn hemel, wat is het een aanslag op je lijf en op je alles, op je wezen. om moeder te worden en die hele nieuwe levensfase te betreden en... Weet je, je kan van tevoren van alles bedenken en het loopt altijd anders dan dat je het allemaal bedenkt. En ook, je kan je van tevoren gewoon niet voorstellen hoeveel impact het heeft, ook al ben je je daar heel erg bewust van. Dan nog, het is zo overwhelming en zo allesomvattend en mooi en heftig en alles tegelijk. Dat het eigenlijk ook heel gek is dat er van ons verwacht wordt dat wij kunnen zeggen, nou, na 4 maanden ben ik weer volledig inzetbaar op mijn werk.
Klopt.
Dat kun je eigenlijk niet zeggen van tevoren. En daarin vind ik dat wij in een land als Nederland wel een klein beetje achterlopen. Want als je bijvoorbeeld wel eens ziet in Scandinavische landen hoe dat daar gaat, dat een moeder gewoon een jaar betaald verlof heeft. En dan het jaar daarop de vader een jaar betaald verlof heeft, zodat het kind de eerste 2 jaar gewoon thuis is bij papa of mama en niet naar de opvang hoeft. Dan denk ik, ja, dat vind ik nou passen bij 2023. En niet de baas die al na 3 maanden gaat bellen van, denk je dat het gaat lukken om weer terug te komen?
Ja, nu besef je pas hoe kort, want normaal, mijn baas gelukkig was daar heel erg, gaf me heel erg de ruimte, maar... Nu besef je pas hoe kort dat is, want ik was altijd zo bezig met, weet je, ik ben altijd, nog steeds wel, maar ik bedoel, moeilijk om lege tijd in te vullen. Dus ik zag al tegen mijn verlof op, ik uiteindelijk nooit gehad heb. Maar ik dacht, wat moet ik toch de hele dag doen? En ik moet wel structuur hebben en het overzicht verliezen. Ik denk, vier maanden bij huis. Weet je, en ik dacht dat natuurlijk dat ik de eerste 6 weken of 4 weken zonder kind nog zat. Uiteindelijk heb ik vol met mijn kind geweest eigenlijk. Dus in die zin ook wel weer positief, omdat hij zo vroeg kwam. Maar dan denk ik, ja, hoe weinig is eigenlijk die 4 maanden inderdaad? En ja, vooral als je kindje ook nog, weet je, als je toch nog op de afgesproken datum of soms 1 week of 2 later komt, dan heb je maar 1 week of 10. Dat is zo weinig.
Ja.
Ja.
Ja, het is echt bizar. Dan is 4 maanden opeens helemaal niks.
Precies. En sommige mensen kunnen dat of die hebben een kortere aanloop nodig om mee op te bouwen. En het zal voor iedereen anders zijn, maar ik denk ook, nou, vrouwen met autisme, maar ook als je natuurlijk vader bent geworden, maar dat wel, ja, dat je ook niet moet vergissen. Want ik had heel erg zoiets, dan moet ik weer beginnen. Dat je dat een beetje probeert los te laten. Oké, je kan een streven hebben, maar luister vooral naar je eigen lichaam. Het is niet gek. Er zijn zoveel vrouwen die dat niet volgens dat plaatje kunnen. Dat heeft mij wel geholpen, dat uiteindelijk, om het iets los te laten. Want ik was daar heel rigide in. Ook in mijn verlof gaan. Ik had zoveel fysieke klachten, maar ik moest en zou tot die datum die ik had afgesproken. Totdat mijn leidinggevende ook zei, god, er zijn ook vrouwen die wel wat eerder gaan. Omdat het gewoon, ja, je moet ook aan jezelf denken. En toen dacht ik, oké.
Oh ja, dat kan ook nog.
Iemand moet je soms gewoon een aanzetje geven. En dat helpt dan wel.
Ja joh. Hey, en als je het dan hebt over dat mensen met autisme, en dan spreek ik in dit geval dan even voor mezelf, ik de neiging heb om dingen heel erg letterlijk te nemen en zo. Als je het dan hebt over die roze wolk, hè? Heb jij die gezien of gehad of wat dan ook? Ik bedoel, ik visualiseer alles en heb dan het idee dat je dan eerst een roze wolk moet zien. Nou, dan moet ik me dan overheen zetten dat natuurlijk dan beeldspraak is.
Ja, ja.
En als ik dat dan besef, dan ga ik nadenken van oké, maar hoe ziet dat er dan uit? En als ik dan wel eens omheen kijk en andere vrouwen hoor, of dat dan op YouTube is of op Instagram, of zelfs ook gewoon in je omgeving, die dan vertellen dat ze op die roze wolk zaten. En ik dacht echt bij mezelf, nou, wat is er dan mis met mij? Ik heb geen roze wolk gezien. Die is er nooit geweest ook, volgens mij.
Nee.
Had jij
en wat
dat?
Is dan ook precies die roze wolk? En wat voel je dan ook eigenlijk? Dat is natuurlijk ook weer zo'n dingetje. Nee, ik had het niet. En de situatie was er ook niet na. Maar ik vraag me ook af of het wel. Je hoort eigenlijk ook wel heel veel mensen die dat durven te zeggen. Van nou, dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Of veel minder dan mensen zich voordoen. En ik heb het idee, ik had het dan ook niet. En ik ongetwijfeld, er zijn sowieso mensen waarbij het gewoon toch redelijk voor de wind gaat. En die het zo kunnen ervaren. Maar ik denk dat er echt weinig vrouwen of ouders zullen zijn. Ik denk dat die roze wolk een beetje mooier wordt gemaakt dan het is. En nu, ik denk juist nu zit ik heel vaak, als het dan een roze wolk is of wat dan ook, op roze wolkjes. Misschien omdat, los van de dingen die heel veel energie kosten en vermoeiend zijn, weet je, kan ik heel erg uitkijken naar hem zien of leuke dingen met hem doen of met hem lachen. Of, weet je, dat zijn elke keer wel geluksmomentjes die ik, dat zeg ik dus daarvoor eigenlijk helemaal niet zo heel veel had, of misschien niet. Klinkt soms ook een beetje dat ik denk, oh, een beetje triest. Het was allemaal neutraal en het kabbelde.
Ja, maar in principe moet je toch ook gewoon als vrouw kunnen en durven zeggen, ik vond het in het begin helemaal niet leuk. Ik, hè?
Ja.
In mijn geval. Ik wist, dit is mijn kind en ik keek naar hem en ik kon een overweldigend gevoel van liefde voelen die ik nog nooit voor iets of iemand anders had gevoeld. Maar het was zo heftig dat ik er niet van kon genieten. En ik denk dat dat ook gewoon gezegd mag worden. En dat we als vrouw heel erg de neiging hebben om dan maar te spreken van een roze wolk. Omdat we anders misschien bang zijn dat we het signaal afgeven. Ik hou niet van mijn kind. En dat je dan veroordeeld wordt daarvoor. Maar daarmee leg je de lat zo vreselijk hoog voor vrouwen die gaan bevallen en die dan maar zitten te wachten tot die roze wolk een keer komt.
Klopt, ja.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd, weet je, het moet ook niet, hè, als vrouwen dit luisteren, ook met autisme, want ik weet dat heel veel vrouwen twijfelen van, kan ik het aan of niet? Moet ik het wel doen of niet? Sowieso is dat ook weer per persoon verschillend. Hè? Dat zeg ik ook wel eens, als jij denkt voldoende in balans te zijn, dan wel dat je ook goed weet wat je kan doen als je misschien uit balans raakt. Dat je echt wel een beetje de vaardigheden, netwerken, dat soort dingen hebt. En niet om af te schrikken van, het kan echt heel zwaar zijn aan het begin. Maar dat is iets waar je doorheen moet en gaat. En voor de een zou het minder zwaar zijn dan de ander. Maar door de verwachting al te hebben van, het is waarschijnlijk niet de roze wolk enkel, maar echt gewoon pittig. Dat kan al heel veel helpen om daar doorheen te komen. En dan ga je er ook uiteindelijk ga je er ook echt gewoon van genieten. Maar het is wel, ja, het is een dubbele factor, zeg maar.
Ja, ja, het begin is gewoon heel pittig. En dan had ik nog de mazzel dat Damien na 6 weken al nachten maakte van 12 tot 9.
Dat is heel uniek, ja.
Nou, dat is heel uniek. En nog liep ik op mijn tandvlees en was ik de hele dag alleen maar aan het huilen omdat ik zo moe was. Het is gewoon heel pittig. Maar het leuke is ook weer dat iedere fase zo zijn charme heeft en iedere leeftijd bijzonder blijft. Het gebeurt, het groeit. En over een tijdje dan denk je, oh Rohan, weet je nog, toen hij nog zo klein was en dat hij nog zo kwetsbaar was en nog zo lekker op je borst in slaap viel. En nou ja, ik weet, mijn eerste grote huilbui, die had ik toen Damien voor het eerst in één keer zijn eigen flesje vasthield. En ik dacht, ik ben nu al minder nodig. En hij was natuurlijk zo bij de hand dat hij dat allemaal heel snel door had. En nou ja, als ik daar dan nu aan terugdenk. En weet je, sommige mensen zullen dan denken, oh cliché Sonja. Maar nou ja, er zit gewoon een 18-jarige kerel die het gewoon hartstikke goed doet. En die gewoon een ontzettend leuke vent aan het worden is. Dan denk ik met terugwerkende kracht ook weer, ja, het is het allemaal zo waard geweest. Weet je wel, iedere struggle, iedere traan, alle zorgen die je hebt.
En dat is wel mooi, denk ik, om te horen en ook gezegd te hebben dat mensen dat ook... Ik denk dat mensen ook wel een goed gevoel geeft, hè? Die denken van, oh jee, moet ik dat wel aangaan? Ook al is Rohan is, nou ja, 10 maanden... Ik moet al die fases nog doorlopen wat jij hebt gehad met je zoon, maar
ja.
Ik zou nooit willen ruilen. Het is maar alles inderdaad waard.
Als jij straks, als hij 18 is, gewoon in één keer, net als ik bijvoorbeeld een paar maanden geleden, random, uit het niets, zonder aanwijsbare reden, een appje krijgt van je zoon waarin staat, mam, je doet het allemaal zo goed en bedankt dat je er altijd voor me bent en ik hou heel veel van jou.
Wauw.
Dat dan, ja. Oké, klaar. Gewoon drop the mic.
Wauw, bijzonder.
Dan denk je, ja, dit is waar ik het voor doe. Dit is wat ik wilde. En wat je dan dus ook bereikt. En het enige wat daar eigenlijk voor nodig is, met het gevaar te klinken alsof het allemaal heel simpel is. Ik onderschat het echt niet. Ik heb het zelf doorlopen. Maar het enige wat er eigenlijk voor nodig is, is gewoon wat geduld, een flinke dosis liefde en een beetje proberen elkaar te begrijpen.
Ja.
Ik denk dat het zo'n beetje is.
En zelfzorg wel echt gewoon goed richten op die proberen ook waar het mogelijk is. Want het is natuurlijk minder. Je ontprikkeltijd te nemen, in te plannen. Weet je, als je het met je partner kan, weet je wel, goede afspraken van nu heb ik, hè, als je een partner hebt. Want dat is natuurlijk niet voor iedereen. Maar of met iemand anders in je netwerk van oké, dan heb ik nu even een avondje. Of ik ga even vroeg naar bed. Of ik kan nu even uitslapen. Ik merk dat dat heel prettig is.
Ja.
Of ontprikkelmomenten heel bewust af te spreken. Want dat is echt wel, dan moet je echt niet, dan neig je naam te vergeten omdat je in de flow en in de chaos meegaat. Maar dat moet je echt wel doen.
Hoe doe jij dat?
Ik probeer dat heel bewust ook. Hè, en ik vind dat ik het ook meer moet doen nog. Maar om ook af te stemmen van, weet je, in de weekenden bijvoorbeeld, doen wij vaak wel afwisselend. Als dat zo uitkomt van de ene kan even de zaterdag iets langer blijven liggen. Want Rohan wordt soms om 6 uur of 7 uur wakker. Ja. Dan is het wel fijn als mijn vriend bijvoorbeeld een keer op zondag met hem eruit gaat. Dat ik dan op zijn minst nog even tot 8:30 kan liggen. Dat is al uitslapen. Ja. En andersom. En ik hoef niet tot 12 uur uit te slapen. Maar dat zijn nou kleine dingetjes. Of neem jij even... je wisselt gewoon af. En of ik zeg op die avond is even van mij. Dan moet ik gewoon even mijn eigen dingetje doen. Mm-hmm. Als er dan wat is. Of die nacht. Hij wordt wakker. Wil jij het dan doen? Nou, zo. En natuurlijk meer erop uitgaan. En voor veel mensen die denken, oh, ik ga sociaal contacten opzoeken. Nou, dat moet ik dus vooral niet doen. Tenzij het gewoon met een goede vriend of vriendin is. Waar ik echt ook gewoon, weet je, 1-op-1 energie uithaal. Mm-hmm. Maar ik moet niet zeggen van, nu is mijn dag. En dan ga ik eens even gezellig tussen allemaal mensen zitten. Ja, dat word ik alleen maar meer gesloopt van. Dus vaak is het toch wel of alleen of met iemand waar ik gewoon goed mee ben.
Ja.
Of gewoon lekker werken voor mezelf. Dat is ook gewoon toch mijn rustgevende factor.
Ja, hè?
Dat moet je wel echt bijhouden, vind ik. Normaal adviseer ik dat mensen met autisme dat het sowieso belangrijk is, maar dan nog extra.
Ja, dat is een hele goede tip. Ontprikkelen is inderdaad altijd heel belangrijk, maar des te belangrijker als je in zo'n spannende, nieuwe, grote levensfase zit. Ja, ben ik helemaal met je eens.
Thuis is niet meer de rustplek. Minder, veel minder. Ja.
Ja, Zijn er dingen, als je nu terugkijkt naar het moment dat je zwanger was tot nu, die je achteraf anders zou willen doen?
Niet per se. Ja, ik zou tegen mezelf willen zeggen, goh, hou niet zo vast aan bepaalde dingen en probeer wat flexibeler te denken. Maar dat is ook een beetje wat mijn hoofd doet. En probeer niet alles helemaal, maar dat doe ik nog, weet je, soms, dat geeft me aan de ene kant ook hou vast om allerlei dingen op te zoeken. Maar ja, eigenlijk maak ik het mezelf daar veel moeilijker mee. Dus dat zou, ik zou willen dat ik het wat, en ik merk wel dat het, dat hoe meer je een beetje toch een beetje erin komt, zeg maar, ook al verandert het steeds weer, dat dingen wel makkelijker worden. Dat ik wel sneller kan, iets kan afwijken van een bepaald iets, omdat ik weet dat het voorkomt. Maar daar kan ik, ja, daar kon ik me wel helemaal vast in denken. En echt ook heel erg overprikkeld door raken. En ja, heel bui van krijgen. Als hij alleen al, weet ik veel, in één keer een fles niet wilde. Of minder dronk dan dat ik gewend was.
Ja.
Error. Waarom dan? Dus is er dan iets? Hup, uitzoeken. Allerlei scenario's. Terwijl ik nu denk, oh ja, dan heeft hij gewoon wat minder trek. Ja, dat kan.
Hebben wij ook wel eens, ja. Ja, lastig is dat dan, hè? Oh, die onzekerheid.
Met alles dan, hè? Dat je denkt, alles wat anders is.
Stel nou, hè? Aan de hand van deze podcast, dat er meiden, vrouwen, mensen met autisme luisteren. En die denken, oh, echt mijn wens om moeder te worden is zo groot. Maar ik weet niet of ik het kan met mijn autisme. Ik snap dat er geen zwart-wit antwoord op mogelijk is. Maar wat zijn voor jou de signalen die jij zou zien als groen licht?
Ja, net wat je zegt, het is natuurlijk een persoonlijk verhaal. En ik heb het wel eens, ik zeg wel eens vaak, want ik vind niet dat het autisme per se leidend moet zijn. Maar meer ja, dat je moet kijken naar je balans en je krachten en nou ja, eventueel je valkuilen zijn. Heb je voldoende, voor je gevoel, ben je voldoende stabiel om het aan te kunnen? En tuurlijk weet je dat niet, maar ik heb wel heel erg afgewogen van nou, ik wil hier echt voor gaan. Heb ik dan, als het minder gaat, heb ik dan iets om te ondervangen? Hoe zorg ik ervoor dat ik echt onderuit ga? En ik was wel zo in balans dat ik voor mezelf zoiets had van, ik zou nooit meer zomaar onderuit gaan, helemaal onderuit gaan, want ik heb mezelf zorg leren kennen. Ik weet wat mijn valkuilen zijn, wat mijn krachten zijn, hoe ik dat moet inzetten. Dat is echt een mindset geworden. Dus tuurlijk ga ik er echt wel op heen en weer. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik weet hoe ik werk. En ik denk dat dat wel belangrijk is. En dat je ook een netwerk om je heen hebt, die ook een beetje weet hoe je werkt, maar waar je ook bij terecht kan. Dus die je ook kunnen helpen en afwisselen. En dat had voor mij wel zoiets van, dat gaf mij wel voldoende rust om te kunnen zeggen, ja, dan wil ik er ook gewoon voor, willen wij er ook voor gaan. En dan heb je ook voldoende om alle dingen die je daarna tegenkomt, ja, te managen of aan te kunnen. Of in ieder geval dat hoop je dan. Want ik bedoel, ja, andere ouders die geen autisme hebben, denken misschien niet zo veel na over de vraag, moet ik er wel aan beginnen? En die moet het, en ook niet iedereen kan het aan, die moet het uiteindelijk ook zien te managen. Dus ja, probeer het gewoon voor te zijn. En een poppoli is bijvoorbeeld iets wat je al heel erg, nou ja, in je zwangerschap kan begeleiden. Dat is dan een organisatie die je vaak gekoppeld aan het ziekenhuis bijvoorbeeld, die je dan kan begeleiden in de zwangerschap, informatie kan geven. Maar je kan cursussen meedoen om je voor te bereiden, maar ook voor daarna. Dat je bijvoorbeeld een contactpersoon hebt waar je op terug kan vallen. Dat heeft, vond ik wel heel erg prettig. Ik heb in ieder geval een contactpersoon. Ik heb niet zozeer allerlei cursussen en dergelijke meegedaan, maar ik had wel een contactpersoon waarmee ik, nou ja, de eerste paar maanden ook na de zwangerschap toch nog wel gesprekken mee heb gehad. En die kon ook helpen relativeren en dergelijke. Ik denk dat dat wel belangrijk is om erbij, om dat ook zo te doen. En dan zie je een leringsplan op te stellen van, wat doe ik als straks? En hoe ga ik mijn rust inbouwen? En welke afspraken? Dat het gewoon van tevoren gewoon zoveel mogelijk een beetje geregeld is. Ja, dat eigenlijk. En je gewoon goed voor te bereiden. Misschien niet zo ver als wat ik allemaal doe. Maar dat zullen misschien menig vrouwen met autisme ook doen.
Ja.
Een goede voorbereiding. Ik weet niet of ik nou te langdradig ben. Maar
nee, zeker niet. Zeker niet. Ik denk dat het heel waardevol is wat je zegt. Het zit hem dus niet in of je het goed of fout doet. Het gaat om balans.
Ja.
En het zelfbewustzijn. En weten waar je staat. En ook weten dat je niet alles goed gaat doen.
Ja.
En dat dat ook helemaal prima is. Dat je fouten mag maken. En dat iedere moeder die maakt. En dat het ook helemaal oké is om soms iets niet te weten.
Ja.
En dat dat ook niet allemaal per se dan helemaal met je autisme te maken hoeft te hebben. Want hoeveel neurotypische moeders die weten echt helemaal niet wat ze doen.
Precies.
En leren dat dan weer van hun moeder of van hun vriendin of van Google of whatever, YouTube, noem het op. TikTok.
Ja, want dat heb ik wel heel erg gemerkt. Ik heb me heel erg geneigd om dan te denken, oh, dat komt door mijn autisme, dat komt door mijn autisme. En tuurlijk zijn daardoor dingen lastiger of misschien ingewikkelder of kost het meer energie. Maar heel veel jonge moeders hebben ook heel veel dingen die jij hebt. Dus praat daar vooral over, maar zoek bij elkaar ook herkenning en tips.
Ja, een goede voorbereiding is dan toch denk ik het halve werk. En dat je daar dan niet in door moet slaan, ja. Weet je, welke autistische moeder doet dat
nee,
niet?
Nee, precies.
Ik.
Ja, ja.
Je hebt toch de neiging om alle boeken die er zijn te gaan kopen, ja, en lezen en uitpluizen en alle mogelijke scenario's te bedenken. Maar nou ja.
Ja, en dat kan het ook weer verwarrend maken en dat kan je ook weer overprikkelen. Dus je kan ook weer heel erg zeggen, goh, dit is het boek wat ik ga lezen of dit is wat ik ga doen en de rest laat ik. Want ja, als je dat lukt, kan je ook wel, is het beter om dat wat te kaderen. Want anders ga je jezelf ook gewoon in verwarring brengen.
Ja.
En je hebt overal lijsten van dit moet je kopen, dat moet je kopen. Heel veel dingen heb je soms niet nodig. Hanteer gewoon één ding, want anders, ja, ik raakte er helemaal verward.
Ja, ja, en jij bent ook weer het levende bewijs van dat je je zo goed kan voorbereiden en dat het dan toch weer helemaal anders loopt.
Ja.
Dus wat heb je daar dan aan gehad? En als het dan helemaal anders loopt, je doet wat je moet doen, want je bent mama. En je wil dat het goed gaat met je kindje.
Ja.
En dat is ook wel iets heel moois van de natuur.
Klopt, en ik hoop dat het ook vertrouwen geeft aan vrouwen. Want ja, dat is wel echt wat er gebeurt. Ja.
Ja, man. Super tof. Ik ben echt heel trots op je.
Dank je wel.
Ja, ik vind echt dat je het super goed doet. En ik bedoel, het is gewoon af en toe heel erg pittig. En als ik dan naar je kijk, dat je gewoon, je bent aan het werk en je hebt autismekracht. Je Instagram. Nou ja, ik weet wel een beetje hoe dat dan achter de schermen eruit kan zien soms. En dan denk ik, ja, je doet het wel, weet je wel. En dat beaamt weer mijn gevoel dat ik toch steeds maar weer blijf denken. Niet als belediging richting neurotypische moeders, dat vrouwen met autisme toch vaak ook echt wel een soort van superpowers hebben en een soort van superhumans zijn. Ondanks alles wat je in je hoofd voelt en hoe tegendraads het soms kan zijn met wat er is in je lichaam speelt, dat je toch gewoon door blijft gaan en dat je het gewoon kan.
Ja.
Heel mooi. Dankjewel, Celine.
Ja. Graag gedaan.
Ik ben heel blij met je. En zullen we gewoon afspreken dat als er een keer in seizoen 3 komt of zo, dan ga ik je gewoon weer contacten en dan zit je gewoon weer in de eerste aflevering. Dat we daar een soort van running gag van maken.
Leuk.
Dat jij in elk seizoen in de eerste aflevering zit.
Ja, dan hebben we het weer over hoe het dan is. Hoe het waarschijnlijk met een peuter leven of zo.
Ja. Oh, of misschien heb je dan wel 2 kinderen.
Oh ja, ja, nou ja. Ja. Wie weet.
Of denk je nu mij niet bellen? Ik wacht wel even.
Nou, nu hoef je mij niet te bellen, nee. Maar je ziet dat soms veel vrouwen ook wel. Nou ja, de tweede zich wel wat sneller opvolgt naar de eerste. Maar daar moet ik moet echt wel wat langer wennen aan dit leven. En dat is geen probleem. Dat merk ik wel. Dat ben ik nog lang niet in mijn hoofd niet aan.
En dat hoeft ook helemaal nog niet. Wie weet. We gaan het zien als ik je weer spreek. Heel erg bedankt weer voor je tijd.
Ja, jij ook.
Nou ja, goed. Ik blijf alles natuurlijk volgen op Instagram. @autismekracht. En we houden gewoon contact.
Zeker weten.
Dankjewel, Celine.
Jij ook.
En geef haar al een dikke kus.
Ga ik doen.
Oké, fijne dag.
Doei.